Ik realiseerde me net dat er misschien mensen waren die dit helemaal niet herkennen. Weet jullie wat dit was? Welke serie? Friends, ja. Wie heeft nog nooit Friends gezien in zijn leven? Kan, hè? Wauw, toch heel veel. Generatie kloof hier in één keer. Ross, Rachel, Monica, maar goed. Het gaat er niet om. Het filmpje gaat over Ross, dat was die meneer, die les wil geven aan de universiteit. En zich in één keer anders voordoet dan dat hij eigenlijk is. Waarom? Om gewoon geaccepteerd te worden, om een vaste aanstelling te krijgen. Hij doet zich dan voor als een Engelsman met een interessant accent. En hij denkt daardoor dat mensen onder indruk zijn van hem. En het gaat natuurlijk helemaal mis. En dit is natuurlijk een heel flink overdreven. Dit is een Amerikaanse tv-show, dit is niet real life. Maar misschien herken je het wel. Want er zijn best wel wat situaties in je leven misschien, dat je je niet vrij voelt om jezelf te zijn. Dat je je anders voordoet dan dat je eigenlijk bent. Of dat je anders voelt. Dat je een andere houding aanneemt. Bijvoorbeeld op een feestje of als je nieuwe mensen ontmoet. Dat je even interessant gaat doen. Op social media heb je dat al heel gauw. Als ik mensen hun profiel op Facebook kijk of op Instagram. Dan denk ik, wauw, die hebben een geweldig leven. Iedereen, al mijn Facebook vrienden hebben een geweldig leven. Een paar uitgezonden misschien. Omdat je daar heel makkelijk een mooie beeld van jezelf kan opbouwen. Je kan alleen de mooiste foto's zetten. Alleen je hoogtepunten in je leven kan je delen met mensen. En dat ben je niet. Soms voel je je anders. Als mensen aan je vragen hoe gaat het met je, is het niet altijd zo dat je je geweldig voelt. En toch zeg je vaak, het gaat goed met me. Ik kan niks doen aan situaties in school. Ik kan niks doen aan situaties in nieuwe groepen. Maar met sommigen van jullie hebben dit ook als je naar een kerk gaat. Dat je denkt, dat je het gevoel hebt, dat je een masker op moet doen als je binnenkomt. Net zoals we net zongen, hè? Put your make-up on, doe allemaal anders voordoen om maar geaccepteerd te lagen. Misschien heb je het idee dat je in een kerk anders moet gedragen dan door de week, ergens anders. Dat je braver moet zijn of zo. Misschien heb je het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Omdat je eigenlijk weet dat je je leven niet op orde hebt. Dat je niet vroom genoeg bent, zoals al die andere kerkmensen. Dat je misschien niet radicaal genoeg bent, in vergelijking met andere mensen in de kerk. En daar wil ik het vanochtend over hebben, met jullie. Want de kerk is geen plek voor heilige boontjes, stond op de uitnodiging. Geen plek voor mensen die hun leven al helemaal op de rit hebben. De kerk is een ziekenhuis, zullen we straks lezen. Een ziekenhuis voor mensen die weten dat ze niet perfect zijn. Dat hun leven niet altijd super is. Dat er, ja, ook toppen zijn, maar ook dalen in het leven. Want als we dat echt leren begrijpen met elkaar, en als we dat echt tot ons door laten dringen, dan kunnen we onszelf zijn hier. Dan hoef je niet bang te zijn dat je minder goed bent, of minder vroom, of minder weet ik wat. En dat geeft vrijheid. Dat geeft enorm veel vrijheid om te zijn wie je bent, op de manier waarop God je gemaakt heeft. Dat je gewoon jezelf mag zijn met al je geweldige punten, en die hebben we allemaal, maar ook met al je tekortkomingen, want die hebben we ook allemaal. Je mag er zijn, zoals je bent. En dat is het thema van vandaag. Maar ik wil eerst, voordat ik verder ga, iets vertellen over deze serie. De serie die we de komende 4 zondagen gaan beginnen. En die serie heet De God die ik je gun. En ik kon er geen Engels woord voor vinden net, dus dan moet ook iemand op de translate nog een keer drukken. De God die ik je gun. We zijn 3 jaar geleden begonnen met de brug. Dit is ons 4e jaar. En de brug had het idee, we willen een kerk zijn voor mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan. Een aantal van jullie komen al 3 jaar en zijn inmiddels wel gewend om naar de kerk te gaan. Geweldig, je mag ook blijven komen. Maar we blijven ons richten op die groep, die hele grote groep in Eindhoven, die niet gewend is om naar de kerk te gaan. En als je hier al vaker komt, maar ook als je vanochtend gewoon even binnenkwam, dan valt het je misschien op dat de stoelen overal hier staan. Dat er verlichting is, dat er geluid is, dat er een band is. Dat een heleboel mensen vanochtend al om voor 7 uur zijn opgestaan. Voor mij is dat vroeg op zondag. Voor 7 uur zijn opgestaan om hier als vrijwilliger vanochtend wat te doen. Mensen die door de week al nadenken over wat er bij de kinderen gezegd gaat worden vanochtend. Mensen die door de week nadenken over de kleur van licht hier of de liedjes die we zingen. Mensen die nadenken over de opstelling van de zaal en hoe er eigenlijk nog een rijtje bij moet de komende keer. Zodat er meer ruimte is. mensen die dit doen, en waarom doen ze dat? Al jarenlang, iedere keer weer. Omdat ze heel Eindhoven God gunnen, de God die zij kennen. Deze zomer werd ik er heel erg met de verhuizing natuurlijk nog enorm bij geconfronteerd, dat er zoveel te doen is bij de brug. Zoveel mensen die het normaal vinden om hun tijd en energie en geld in te steken om dit mogelijk te maken vanochtend. En dat doen ze vanwege de God die ik je gun. Wij zijn enthousiast over God. Ik ben enthousiast over God. Maar iedereen die hier aan meewerkt aan de brug is enthousiast over God. Waarom? Omdat we weten wat hij in ons leven heeft gedaan. En daar kunnen we je over vertellen. Hoe hij ons rust geeft, hoe hij ons vrede geeft, hoe hij ons vrijheid geeft. Geluk. En we gunnen iedereen in Eindhoven datzelfde. Datzelfde geluk, diezelfde rust. En we willen iedereen in Eindhoven vertellen over die God. Die God die wij je gunnen. We willen iedereen de kans geven om God te ontdekken. Dat is eigenlijk het bestaansrecht, het kloppend hart van de brug. Daarom zijn we er. We hebben een visie. Onze visie is om niet-kerkelijke mensen in Eindhoven omgeving op een eigentijdse manier te bereiken met het evangelie. En het evangelie is het goede nieuws over God en Jezus Christus. En daarom proberen we de drempel zo laag mogelijk te maken. Daarom zitten we niet in een kerkgebouw, zitten we in een aula. Dat is makkelijker. Daarom hebben we uitnodigingen, stapels, mag je allemaal meenemen. Kan je geven aan je vrienden, aan je collega's, als ze nou atheïst zijn, of zoeker, of weet ik wat ze zijn. Maakt niet uit, iedereen is welkom bij de brug. Wij zijn enthousiast over God en we gunnen iedereen die kans om te ontdekken wie God werkelijk is. En als je hier al een tijdje komt en je wordt ook enthousiast, dan willen we je uitnodigen om mee te komen. Mee te gaan op onze missie, op onze visie. Mee te helpen. Misschien ook met, ik heb een aantal mensen vanochtend al in één keer nieuw, hè, die in één keer stoelen klaarzetten, vlaggen buiten neerzetten, kidsclubruimtes inruimen. Het kan allemaal en daar dank ik jullie voor. Nou, wij zijn enthousiast over God, maar tegelijk, ik werk bij ASML. En ik weet over hoe er over God gesproken wordt. Ik weet hoe mensen soms denken over God. En hoe mensen soms een heel verkeerd beeld hebben van wie God is. En dat vind ik heel jammer. Want dat belemmert ze om die stap te zetten. Die komen niet op zondag. Waarom niet? Omdat ze een bepaald beeld van God hebben. Een beeld dat niet, vaak, niet klopt. Je hoort ook soms de raarste dingen over God. En dan zeggen ze, dit en dit en dit, zo is God. Geloof jij daar dan in, Maarten? Nee, daar geloof ik niet in. Die God die jij mij nou omschrijft, die ken ik ook niet. Dat is niet de God die ik je gun. Dat is een rare God. Ik weet niet hoe je naar beeld gekomen bent. Maar in die God geloof ik ook niet. En daarom hebben we bedacht, we gaan deze serie geven, waar we een aantal van die beelden die mensen hebben over God en over hoe God omgaat met ons, om die te adresseren. En ons doel is dat je God daadwerkelijk mag leren kennen. De serie heet niet, en daar wil ik er wel heel erg bij zeggen, de kerk die ik je gun. Ze hebben hem niet genoemd, deze serie. Waarom niet? Omdat we uiteraard ook enthousiast zijn over de brug. Maar we weten dat er veel meer kerken in Eindhoven zijn die prima zijn. Prima. Wij zijn niet de perfecte kerk. Daar kom je vanzelf wel achter als je hier lang genoeg ronddraait. Wij zijn zat kerken. En daar werken we ook mee samen. De serie heet ook niet de christenen die ik je gun. Want er lopen ook nog een aantal rare rond. Vooral hier bij de brug. Wij zijn niet aardiger dan andere mensen. Ook daar kom je snel genoeg achter. Wij zijn niet beter dan andere mensen. We hebben ons leven niet beter op orde dan andere mensen. Sterker nog, ik ken heel veel mensen die hun leven veel beter op orde hebben dan ik. Dat weten we van elkaar. Dat is fijn, ook dat geeft vrijheid. Ik ken bijna iedereen bij de brug. Ik weet dat die niet hun leven op orde hebben. En ze zullen hetzelfde over mij zeggen. Dus wees welkom. We doen ons best, zeg ik, maar we zijn niet volmaakt. De serie heet De God die ik je gun. Dus laten we beginnen met het eerste deel, en die hebben we genoemd, God wil geen heilige boontjes, maar verwelkomt je zoals je bent. Dus als we vanochtend heilige boontjes hebben hier, dan is dit helaas niet voor jou. Daar kan ik heel weinig mee. En Jezus ook heel weinig, zien we zo meteen. Deze serie is voor de rest van ons. Die weten dat we geen heilige boontjes zijn, weten dat we ook geen schijnheilige boontjes zijn, weten dat het leven ons soms zwaarder valt. En we hebben het allemaal nodig om te horen dat God tegen ons zegt,
ondanks wat hij ziet in ons leven, ondanks dat hij weet wat ik gedaan heb, wat ik doe, wat ik nog ga doen, ondanks alles wat hij kent, hij doorgrondt en kent mij, zongen we net, ondanks al dat, dat hij tegen mij zegt, Maarten, ik wil je nog steeds ontmoeten. En tegen jou zegt, ik wil jou ontmoeten. Ik wil bij je zijn. Ik wil iets gaafs doen in je leven. Dat hebben we altijd nodig om te horen. Want dat wil God doen. En dat doet God niet omdat jij zo geweldig bent, of omdat jij zo perfect bent, maar dat doet God omdat God zo geweldig is. En dat hoop ik dat dat vanochtend tot ons hart doordringt. Op de tafels liggen Bijbels, daar kan je uit lezen, want we gaan zo meteen een stukje lezen uit de Bijbel. Het is pagina 17 in de tafelbijbels. Maar in het programma staat ook de tekst, het is maar een kort stukje. Een verhaal over een man, Jezus, die 2000 jaar geleden rondliep. En hij trok rond en hij vertelde allemaal mensen over God. En er volgden heel veel mensen volgden hem, overal waar hij naartoe ging. En hij had wat vrienden gemaakt, zijn discipelen heette die. Die hem ook, die stonden wat dichter bij hem, maar die liepen ook met hem mee, overal naartoe. En daar pakken we het verhaal op. Jezus ging vandaar verder, hij was ergens, hij ging ergens anders naartoe. En zag iemand in het tolhuis zitten, die Matthäus heette. Dus Jezus loopt rond en hij komt aan en hij ziet iemand zitten in een tolhuis. Nou, misschien ken je daar wel een tolhuis. Ik ben deze zomer naar Frankrijk geweest. Misschien ben je ook wel eens een keer naar Frankrijk geweest. Dan ben je lekker aan het rijden en dan komt er zo'n bordje peage en dan moet je gaan afremmen. En dan moet je eerst een kaartje pakken en als je eraf wil, dan moet je een creditcard of een heleboel muntjes in een bak gooien. Een tolhuis. Heel logisch, die dure weg ligt daar, die moeten mensen betalen. En dat geld wat ik in die bak doe, wordt hopelijk gebruikt voor die weg. Is niet leuk trouwens. Ik vind het altijd jammer op vakantie. Dat ik meteen, ik betaal al netjes mijn wegenbelasting in Nederland. En dan kom ik de grens over. Dan mag ik meteen nog een paar keer met mijn creditcard daar dokken. Maar goed, het zij zo. Niet leuk, maar goed. Ik kan er wel mee leven. Belastingen betalen is niet leuk. En belastingmensen, ja, die horen daarbij een beetje. Hè? Maar in die tijd van Jezus was het toch wel iets anders. Ten eerste was het niet de Israëlische overheid die in Israël was. Het waren de Romeinen, die hadden Israël bezet. En iemand die dus belasting inde voor de Romeinen, was eigenlijk een soort landverrader. Een Jood die bij andere Joden geld pakte om af te dragen aan de bezetter. Dat was niet leuk. Maar nog erger, deze mensen mochten zelf bepalen van de Romeinen hoeveel geld ze echt inden. Dus ik weet, het stukje Parijs-Lyon is €16,70. En ik kom aan, pup, met mijn kaart. En dan kijkt die dame mij aan en die kijkt naar mijn auto en die kijkt een keer achterin. Die zegt, oh, €30 graag. En dan moet ik, want ik kan niks anders. Dus ik doe die creditcard €30 en ze stopt €13,30 in de zak. En €16,70 gaat naar de Franse overheid. Zo was het een beetje in die tijd. Dat gaf natuurlijk een grote grijns op het gezicht van die tollenaar, die persoon in dat tolhuis. Maar de mensen eromheen vonden dat niet zo prettig, dat je extra moest afrekenen bij die mensen. Een lucratief bijbaantje trouwens, de jongeren die achterin zitten. Deze belastingmensen werden gehaat door het volk. Ja, nou hoort ze wachten. Deze mensen worden gehaat door het volk. Ze werden superrijk ten koste van hun mensen die daar woonden. En ze waren ook nog een landverrader. En Jezus gaat naar zo iemand toe. En wat zegt hij tegen Matthäus? Hij zegt tegen hem, volg mij. Volg mij. Hij gaat naar Matthäus toe. En Matthäus' leven is echt een puinhoop. Hij steelt. Hij is een landverrader, zei ik al. Iemand waar je niet om mee wil gaan. Zeker niet iemand die je verwacht in de kerk op zondag. En naar hem gaat Jezus toe. En hij zegt tegen Matthäus, volg mij. Hij zegt niet tegen Matthäus, hé vriend, je moet eerst je leven op orde hebben en kom mij dan volgen. Hé vriend, je moet eerst dit doen, hier heb ik een lijst met 20 dingen, check, 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 check. Als je die afgecheckt hebt, dan kan je mij volgen. Dat zegt hij niet. Hij zegt, volg mij, kom zoals je bent. Hij zegt, ik ben niet op zoek naar heilige boontjes, naar perfecte mensen. Ik ben juist op zoek naar mensen zoals jij. Voor mensen die weten dat ze het niet allemaal voor elkaar hebben. Sta op, zegt hij. Volg mij. En waarom kan Jezus dat zeggen? Omdat God ons allemaal gemaakt heeft. Ook Matthäus 2000 jaar geleden. En hij houdt van Matthäus, niet om wat Matthäus doet en niet doet, maar om wie Matthäus is. Hij kijkt daar doorheen. Hij ziet zijn kind zoals hij hem geschapen heeft. En ook al gaan we onze eigen wegen en doen we allerlei dingen die de afstand tussen ons en God vergroten, God blijft van ons houden. Zoals een vader van zijn kinderen houdt. Hij zegt, kom bij mij, sta op en volg mij. En ik kan het ook vanochtend tegen mezelf zeggen, maar ook tegen jullie. Jezus zegt tegen je, sta op, volg mij. Die uitnodiging ligt er. Ik weet niet hoe je hier gekomen bent vanochtend. Misschien denk je, past dat wel in kerk? Mag ik wel zijn? Mag ik er wel zijn? Ja, wat er ook gebeurd is in je leven, wat er ook nog gaat gebeuren, welke keuzes je ook gemaakt hebt in je leven, die hand is altijd open. Jezus komt naar je toe en vraagt aan je, sta op en volg mij. En wat doet Matthäus? Matthäus, hij stond op en volgde hem. Hij laat alles achter. Hij laat zijn tolhuisje achter, waar hij lekker geld kan verdienen. Zijn baan, alle dingen waarvan hij dacht dat hij gelukkig zou worden, laat hij achter zich en hij gaat op avontuur met Jezus. Hij volgt Jezus. Zou jij dat ook doen? Zou jij dat ook doen? Want het is één ding om te weten met je hersenen dat Jezus je roept. Maar het is iets heel anders om daadwerkelijk op te staan en hem te volgen. Soms blijf ik ook liever in mijn tolhuisje zitten. Dat ken ik. Dat is klein, er komt geld binnen. Bij mij heet dat tolhuisje misschien ASML. Misschien heet het anders bij jou. Of een plek waar je heel prettig voelt. Een plek waar ik zekerheden heb, een baan heb. Een plek waar ik het eigenlijk best wel goed heb. Want ik realiseer me maar heel goed, en ik denk dat jullie ook realiseren, dat als je opstaat en zegt dat je Jezus wil volgen, dat best wel impact gaat hebben op je leven. Mijn dochter die is daar heel goed in. Op het moment dat het niet zo goed gaat bij de brug, en niet zo goed gaat met mij, en die timing weet ze altijd perfect te kiezen, dan zegt ze, pap, waarom verhuizen wij eigenlijk niet naar Amerika? Kan je in een groot huis wonen? ASML die stuurt jou zo die kant op, dat weet ze, dat klopt. Zwembad in de tuin. Ja, ik weet niet wat ze nog meer zegt. Ze ziet dat het bij ons thuis een prijskaartje heeft. Jezus volgen kost wat. Tijd. Ik ben best wel tijd kwijt met de brug. Energie. Ja, dat kost me ook energie. Maar ook geld. Dit is niet gratis hier. Een stuk carrière. Ik ben er niet op vrijdag bij ASML. Dat betekent wat. Vakanties. Reizen is anders omdat wij gekozen hebben om Jezus te volgen. En ik klaag niet. Het omgekeerde juist. Het is het allemaal waard. Maar het heeft een kaartje. En deze keuze die we hier Matthäus zien maken, is cruciaal. Als hij was blijven zitten in zijn tolhuis, hadden we nooit van Matthäus gehoord. Wie weet nog iets over belastingambtenaren in de eerste eeuw? Dat is niet een onderwerp wat je bij geschiedenis leert. Dit zijn de belastingambtenaren in de Joodse staten van het Romeinse Rijk. Dat is niet iets wat je leert. Maar hij is opgestaan. Ondanks dat hij wist dat zijn leven niet was zoals God het wilde. Ondanks dat hij wist dat hij niet zo goed was als al die kerkmensen eromheen. Ondanks alles is hij Jezus gaan volgen. En dit boek waar we nu uit lezen, de eerste boekje in de Bijbeltje, het Nieuwe Testament, is door hem geschreven. 2000 jaar later lezen we de woorden van Matthäus over het leven van Jezus. Hij is beroemd. Wereldberoemd. Ik weet niet of hij daar nu gelukkig van wordt. Ik denk ook niet dat hij dat had kunnen weten. Maar hij is op avontuur gegaan met Jezus. En Jezus pakt het leven van een normaal iemand. Iemand zoals jij en ik. En hij... En dit is niet eens een normaal iemand. Hè? Dit is een slecht iemand hè? In de ogen van de wereld toen. En hij draait het om, dat leven. En hij maakt er iets geweldigs van. Iets groters dan Matthäus ooit heeft kunnen dromen. Iets groters dan dat hij... Dingen die hij ooit heeft kunnen bedenken. Dit heeft hij nooit kunnen weten. Zeker niet op dit moment dat hij gewoon de keuze maakt om Jezus te volgen. En hij wil dit ook met jou doen. En met mij. Jezus roept je niet om een braaf kerkmens te worden. Dat is niet de roeping. De roeping is niet om op zondag vroeg op te staan, in een kerk te zitten, Bijbeltje te lezen en weer naar huis te gaan. Dat is niet de roeping. De roeping is, wil je met mij op pad gaan? Iedere dag van je leven. Op avontuur, om van hem te leren. Jezus heeft over de duisternis overwinnen. Hoe zou dat zijn? Jezus heeft over strijden voor gerechtigheid in deze wereld. Jezus heeft over andere liefde hebben. Dat is niet op zondagochtend, ja, dat mag je hier ook wel doen. Maar dat is niet alleen zondag tussen 10 en 11, andere liefde hebben. Om hem radicaal te volgen met alles wat in ons is. Hij roept je op om meer te doen dan je nu kan voorstellen, dan je nu kan vragen, of dat je nu kan bedenken. Dus wat gaan jullie doen? Wat ga jij doen? Wat ga ik doen? Als je de roep van God hoort, sta op. En sommigen van jullie hebben dit al vaker gehoord, dat weet ik zeker, in het verleden. Wat ga je doen? Blijf je zitten in je tolhuis? Of kies je er vandaag voor, net als Matthäus, om Jezus te volgen, om te ontdekken wat een leven met God zou kunnen inhouden. Ook als dat betekent dat je comfortabele leven achter je moet laten. En ja, er zijn altijd redenen om dat pas volgende week te doen. Want er is altijd iets vandaag. Er is altijd een goede reden om in je tolhuisje te blijven zitten. Maar ik wil je aanmoedigen. Kies ervoor. Kies om hem te volgen. Sta op en volg hem vandaag nog. En ben je er dan, als je die keuze gemaakt hebt? Nee, dan begint het pas. Dan begint het pas. Dan begint je leven samen met Jezus. Dan sta je aan het begin van een avontuur. En daarom, ik zei net, de visie van de brug is om niet kerkelijke mensen een eind over te bereiken met de evangelie. Maar er zit nog een tweede deel aan. En dat is om elkaar te helpen om toegewijde volgeling van Jezus te worden. Want dat hebben we keihard nodig. We hebben elkaar nodig om elkaar erin te helpen. Iedere dag weer. Het vraag gaat verder. Jezus wordt in één keer uitgenodigd bij Matthäus thuis. En er komen allemaal mensen komen daar. Om iets te eten. Rare vrienden komen daar. Het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag. Ja, toen deden ze de lagers aan tafel. Zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. De hele belastingdienst komt langs. Alle tollenaars. Die hadden een aparte categorie. Hè? Je had de zondaars, dat waren de slechte mensen. En de tollenaars, dat waren de slechte mensen in het kwadraat. De hele belastingdienst kwam langs. En met die slechte mensen besteedt Jezus zijn tijd. Hij kiest ervoor om daar zijn avond mee te besteden. Kan je dat voorstellen? Jij bent Petrus. Petrus is een van de vrienden van Jezus. Best wel braaf, vist een beetje. Liep met Jezus rond. Kijk eens, geweldig. Allemaal mensen volgen ons. Leuk, met Jezus omgaan. En dan moet hij in één keer 's avonds gaan eten bij zo iemand. Bij zo'n belastingman, zo'n dief. Bij zo'n landverrader. Moet hij, en dan word je daarmee geassocieerd. Had jij gisteren met die landverrader, vraagt zijn vrouw als hij thuis komt. Ga jij bij die landverrader eten? Zijn dat jouw vrienden? Dit is een mooie les voor mij. Misschien voor ons allemaal wel. Met wie hang ik graag rond? Ik heb de keuze gemaakt om Jezus te volgen. Maar nu zegt hij, Maarten, ga eens eten met Jantje of Pietje. Hoe vaak zit ik aan tafel met dit soort mensen? Hè? Met mensen die Jezus roept. Met mensen die verkeerde films kijken. Met mensen die rare muziek luisteren. Met mensen die verslaafd zijn aan drugs, aan gokken, aan porno, aan weet ik wat. Mensen van wie het heel duidelijk is voor de hele omgeving in Eindhoven, dat ze anders zijn dan wij, of zo. Het is zo gemakkelijk om te denken, ik ben anders. Ik ga niet met die mensen om. Ik ben beter. En daar komt het veroordelende vingertje vandaan. Waar de kerk onbekend staat. Die mensen, wij zijn anders. Maar dat is niet wat Jezus hier doet. Wij zijn geroepen door Jezus, niet om wat we gedaan hebben. Dus we kunnen nooit met dat vingertje gaan wijzen over wat anderen wel of niet doen. Ik ben geroepen, niet omdat ik geweldig ben, maar omdat God geweldig is. Daarom vraagt hij of ik hem wil volgen. Ik ben geen haar beter. Ik heb niks gedaan waardoor ik verdien dat Jezus mij roept. Dus ik heb geen enkele grond om op te scheppen. Jezus is gekomen voor mensen die hun leven niet op orde hebben. En hij roept ons niet op om anderen te veroordelen. Maar juist om hen lief te hebben. Niet iedereen snapte dat. Toen ook niet. Lees maar verder. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen. Waarom eet u meester met de tollenaars en zondaars? De fariseeën van toen, dat waren de kerkmensen. Die kennen hun bijbeltje uit hun hoofd. Die zaten iedere zondag, nou ja, iedere zaterdag dan, in de kerk. Die wisten alle regeltjes. Ze hadden ze geteld. 600, weet ik wat, 30. Die wisten precies wat ze wel en niet moesten doen. En die snapten er niks van. Dat hier iemand was die zichzelf rabbi noemde, leraar, meester. Die in één keer omging met dit soort mensen die zo overduidelijk zich niet in de regels hielden. Die begrepen niet dat God van mensen houdt. Zelfs als mensen niets van hem willen weten. Maar Jezus hoorde dit. En hij zei het volgende. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn. Ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Jezus zegt, ik snap jullie wel. Jullie doen allemaal mooie offers en jullie doen allemaal mooie regeltjes. Maar denk nou niet dat je daarmee mijn liefde kan kopen. Ik wil geen offers. Ik wil niet dat je van alles doet om punten te scoren bij mij. Om in de gunst te komen bij mij. Ik wil dat je de mensen om je heen lief hebt. Ga heen, zegt hij. Hij stuurt ze weg. Ga er maar eens over nadenken wat dat betekent. Ik ben gekomen voor mensen die weten dat hun leven niet op orde is. Die hebben een dokter nodig. Als je je vroom voordoet, kan Jezus niks met jou. Als je doet alsof alles perfect is. Als jij tegen mij zegt, het gaat geweldig met je. En dan hoor ik achteraf dat het helemaal niet geweldig met je gaat. En dat ik er niet was toen het niet zo geweldig met je ging. Dan kan ik niks aan doen. Want jij hebt tegen mij gezegd dat het goed met je ging. Maar als je echt kan zijn. Als je kan zeggen, hé, het gaat niet goed. Dan kunnen we voor elkaar zijn. Als je je masker durft af te zetten. Toe durft te geven. Dat het ook in jouw leven niet altijd geweldig is. Dan kan Jezus iets doen. En hoe is Jezus dan een dokter? Hij maakt ons beter. Hij maakt ons beter van onze eigen zelfgerichtheid. Beter van onze tekortkomingen. Beter van alles wat we doen, wat we weten dat we eigenlijk niet zouden moeten doen. Alle dingen die we niet doen, waarvan we eigenlijk weten dat we ze wel moeten doen. En hoe deed hij dat? Hij deed dat aan het kruis. Jezus stierf. Hij is naar aarde gekomen voor jou en voor mij om te sterven. Voor alles wat tussen God en ons instaat. Alle dingen die we belangrijker vinden dan God. Al onze tolhuizen waarvan we dachten dat we gelukkig zouden worden, maar die uiteindelijk geen geluk geven. En Jezus werd daar verlaten aan dat kruis. Verlaten door God, zodat wij bij hem kunnen zijn. De relatie tussen God en hem werd verbroken, zodat hij tussen ons en God hersteld kon worden. Er staat niks in de weg meer tussen ons en God. En het mooie, en daar wil ik mee eindigen, het mooie van dit stukje tekst is, zowel Matthäus had God nodig, maar ook die fariseeën. De fariseeën die continu rondliepen met hun vrome masker en altijd zich voordeden alsof ze beter waren, wisten dat ze niet veel beter waren. Die deden op een manier zoals wij dat vandaag ook doen op social media. Maar we mogen weten dat God dwars door dat masker heen kijkt. Hij kijkt dwars door jouw Facebook-profiel heen. En hij kijkt naar je hart. Hij weet dat jij gespiekt hebt op dat proefwerk. Dat weet hij. Hij weet dat je ruzie hebt gemaakt met wie dan ook. Dat je iets gepakt hebt wat niet van mij, van jou is. Hij weet dat je gisteren achter de porno zat en vandaag hier in de kerk. Dat weet hij. En toch houdt hij van je. Hij weet wat je gedaan hebt. Hij kent je gedachten. Hij weet zelfs wat jij denkt anderen aan te doen. Te willen doen. Dat vind ik best wel confronterend. Als ik in de auto zit en nadenk over wat ik andere weggebruikers aan wil doen. God ziet dat. En toch houdt hij van mij. Geweldig. Hij doorgrondt me en hij kent me. Is dat spannend? Ik vind van niet. Ik geef me vrijheid. Want hij houdt van me. En zijn vraag vandaag is, wil je mij volgen? Mag ik jou leren wat je doel in je leven is? Mag ik jou leren waartoe ik je gemaakt heb? Mag ik je vormen, zodat je ook wordt wie je bedoeld bent? Durf je dat avontuur aan met mij? Vertrouw je op mij, vraagt God, en Gods hart voor jou. En ik vind het zo fijn, ik weet, voor mij is het al 17 jaar geleden dat ik daar ja op heb gezegd. En dat is zo bevrijdend, dat de last van me afviel, omdat ik wist dat ik niet hoefde te werken om zijn liefde te verdienen. Omdat zijn liefde onvoorwaardelijk is. Dat het niet ging over alle geweldige dingen die ik dacht te gaan doen in mijn leven. Kernfusie op mijn 26e wilde ik gaan uitvinden. Maar goed, daar zijn ze nog mee bezig. Is niet gelukt. Daar ging het niet om. Ik hoefde mezelf niet te bewijzen. Het ging over wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. En zo heb ik zijn liefde kunnen ervaren, zijn vrede, rust. Omdat ik wist dat ik kon vertrouwen op het karakter van God. Dat is de God die ik je gun. Niet de God die de heilige boontjes wil. Een God die zeker niet alles goedkeurt wat we doen. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar ondanks alles dat we zelf moeilijk vinden, toch altijd zijn hand naar ons uitstrekt. Ga naar hem toe. Pak die hand vast. Nogmaals, niet omdat jij zo geweldig bent. Kan je misschien denken van jezelf. Maar omdat hij fantastisch is en een plan heeft met je leven. En dat plan is veel groter dan je nu kan bedenken. Heer God, ik wil u danken. Ik wil u danken dat u ons niet veroordeelt. Dat u niet weggaat als we verkeerde of andere keuzes hebben gemaakt dan dat u zou willen. Heer, dank u dat u uw Zoon Jezus gestuurd hebt. Die gedood is gegaan, zodat wij leven kunnen hebben. Help ons, Heer, in deze serie om te ontdekken wie u bent. Niet de karikatuur die we er soms zelf van maken. Help ons, Heer, om deze keuze te maken. Heer, we hoeven niet eens naar u toe te stappen. U stapt naar ons toe. Help ons om die hand aan te pakken, Heer. En mogen we elkaar daar ook zo bij helpen. Daar bid ik in Jezus' naam.